Dames en heren, goedenavond. Welkom bij de eerste vergadering van ABSM in 2016. Ik hoop dat we er weer gezamenlijk een goed jaar van maken. Dat is de opening. Gaan we door naar de vaststelling van de agenda. Kan u het daarmee eens zijn? Het zijn twee punten die er vanaf gehaald zijn. Dat is punt 5 en punt 8. Zijn vervallen. Het gaat over de eerste wijziging van de verordening onroerend zaakbelasting 2016 en de tweede wijziging leesverordening. Dan ga ik naar de mededeling. Ik heb een rijtje. Ik dacht dat de heer Daggert afwezig was, maar die is aanwezig. Dank u wel, welkom. Mevrouw Geurts-Bakker wordt vervangen door mevrouw Ten Haven. De heer Scholten is afwezig met kennisgeving. Die heeft vanavond het eerste presidium van de regio. En mevrouw Mak vervangt hem. Meneer Mossing is verlaten. Dan weten we niet eens of hij de vergadering wel zal halen, überhaupt. Gezien de lengte van de agenda. De heer Bijntma heeft een mededeling toelichting, wijziging, verordening, OZB. Aan u het woord.
Ja, dank u wel. Via de mail heeft u al toegezonden gekregen het voorstel tot aanpassing van de OZB-belasting 2016. Stond eerst op de agenda, maar kon niet gehaald worden vanwege het feit dat we afgelopen dinsdag dat in het college hebben vastgesteld. Hij zou het wel doen dat het naar de Raad toe moet voor vaststelling voor de belastingverordening 2016. Ik heb al in de mail even kort aangegeven de hoofdlijnen van het voorstel. Inmiddels heeft u ook het rekenblad, bijlage 2, meegekregen. In bijlage 2 kunt u zien wat wij verwachten op basis van de meest actuele cijfers die uit onze administratie bekend zijn over de OZB-ontwikkelingen, de nieuwe WOZ-waarden, zowel voor eigenaren woningen als de gebruikers niet woningen en de eigenaren niet woningen met de opgave. Een deel van volumegroei, en u ziet al, de volumegroei is maar zeer beperkt geweest in het jaar wat geldt als basis voor de berekening. En dan wordt het nog rekening gehouden met een aantal intrekkingen en verminderingen. Dat zijn uiteraard bezwaarschriften, zaken die niet meer in leegstand, etc. Uiteindelijk leidt het ertoe dat wij op basis van de tarieven zoals wij die dan voorstellen aan de Raad, die komen eigenlijk neer op een verhoging van 3% voor het tarief van de gebruikers, of voor de eigenaren van de woningen. En ook voor de gebruikers en eigenaren van de niet-woningen 3%. Maar u ziet onderaan wat het effect daarvan is op zich in de pure euro's. Met deze verhoging realiseert het college zich dat er ten opzichte van de begroting 2016, zoals u is vastgesteld, tussen de 15.000 en 20.000 euro minder aan inkomsten kan worden verwacht. Daarvoor zeggen wij dat zullen wij op terugkomen bij de eerste, of bij de buurrap als we ermee hebben dit jaar. En vervolgens voor het structurele effect zullen we dat meenemen bij de voorbereiding van de begroting 2017. Als u kijkt naar het effect van in de euro's, als het dan gaat om de ontwikkeling van de belastingdruk SEC voor de OZB, dan zie ik ook in het staatje dat voor de aanslag 2016 het tarief voor de, dus in euro's, voor de bewoners bij een gemiddeld huis van 306 naar 315 gaan, dat is inderdaad 3%. En voor de gebruikers en eigenaren van niet-woningen 2,8%. En dat komt omdat wij in dit voorstel niet hebben voorgesteld om die waardecorrectie van 3% weer 0,2 te doen. We zeggen, nou, het is 3%. Dat signaal hebben we ook afgegeven bij de begroting en vandaar dat het zo is zoals het er staat. Dat is eigenlijk de toelichting. Voor de overige, misschien ook wel goed te zeggen, wij hebben ook, als het gaat om de waardeontwikkeling van de woning, wij hebben inmiddels ook van de WOZ-kamer, daar krijgen we daar bericht voor elk jaar. En we hebben nu ook, in het verleden hebben we daar wel een heel discussie over gehad hoe je dat dan goed moest berekenen. Vandaag gaan wij het gewoon zo doen. Datgene wat wij als opgave krijgen van de waarderingskamer, dat krijgen we altijd in de loop van december, dat gaan we vandaag gewoon hanteren als de waardeontwikkeling. Dan is het ook een externe factor die dat aangeeft. Overigens, de waarderingskamer berekent dat cijfer helemaal op basis van de door de gemeente zelf aangeleverde gegevens. En dan hoeven wij geen eigen rekenmethodieken nemen, maar toe te passen, dan is dat ook helder. Nou, dat is datgene wat u vindt in de achtergrond in het voorstel voor de aanpassing van de OZB 2016, wat nogmaals wel door de Raad 2 februari zou moeten worden vastgesteld.
Oké. Ik ga het toch één keer wel zeggen. Zelf vind ik het heel vervelend dat dit soort stukken rechtstreeks naar de Raad gaan. Mensen kunnen niet inspreken, het heeft niet in de krant gestaan. En eigenlijk vind ik, ik zou eigenlijk moeten zeggen van, college, dan gaat het maar een maand later de deur uit. Je moet het gewoon volgens een normale goede weg behandelen. Dat vind ik echt vervelend. En Het gebeurt nog te vaak dat stukken niet op tijd aangeleverd worden. Het is een opmerking van mijn kant. U mag erop reageren, u hoeft er niet op te reageren. Maar ik vind het heel vervelend.
Ik wil me wel bij die opmerking aansluiten.
Okay, dank u wel, meneer Gugis.
Ja, ik ook. Ik ben het met u eens. Dank u wel.
Meneer Slooijen?
Ook al bent u fractiegenoot, maar ook onze partij heeft vanmiddag contact gehad met onze fractievoorzitter. Wij vinden het ook een rare gang van zaken en hij zal er in de maandagavond in presidium op terugkomen.
Oké.
Okay. Met het gevaar om in herhaling te vallen, maar ik ben het ermee eens.
Oké. Okay. Nou, fijn dat jullie het allemaal zo overdenken en dat jullie me daarin ondersteunen. Dank u wel. Mededelingen van jullie kant, want daar waren we nog steeds aan. Zijn er nog mededelingen van jullie kant?
Ik mag een vraag stellen naar aanleiding van...
Nou, kort dan.
Bij punt C staat een correctie wegens recente rechtspraak ten aanzien van taxatie van verzorgingshuizen. En dat is een keer aan bod geweest, maar ik had hem niet meer paraat. U waarschijnlijk wel. Waar gaat dat over?
Dat is datgene wat wij, dacht ik, in de loop van het afgelopen jaar hebben gemeld over die verschuiving van verzorgingshuizen van, over niet-woningen. En een deel is, dat moet dan als woning gewaardeerd worden, waardoor de categorieën zijn verschoven. Daar hebben we in het voorjaar hebben we daar ook een negatief effect voor meegenomen in de buurt. En dat ziet u nu in deze cijfers als permanent meegenomen in de waarderingen van die groepen.
Verder nog mededelingen, meneer Daggert?
Een korte vraag willen stellen. Onze fractie heeft, ik denk 2 jaar terug, nogal aandacht gevraagd voor meer dan gemiddeld hoge stijgingen van de OZB voor met name sportkantines. En dat had te maken met een bepaalde systematiek. Ik zou het college willen verzoeken om daar nog eens even naar te kijken of vervelende bijwerkingen er eigenlijk uit zijn.
Ik merk dus dat een aantal mensen de stukken wel hebben gelezen. Maar goed, blijft vervelend. Verder geen mededelingen meer van uw kant? Nee? Dan gaan we verder naar agendapunt 4. Voorfinanciering, generatiepact, personeel, gemeente Hellendoorn. Wie mag ik daar het woord geven? Ik ga schrijven, meneer Knobben. Meneer Paalman. Mevrouw ten Haven. Meneer Slooijen. Mevrouw Mak. En mevrouw Jansen. En de heer Daggert. Meneer Knobben, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks gemeente Hellendoorn is blij met de mogelijkheden die ontstaan door middel van generatiepact, wat er voor ons ligt. Hierbij hebben wij een aantal vragen ter verduidelijking van de uitvoering, de missie en de doelstelling van dit pact. Zelf ben ik een voorbeeld van iemand die wel geïnteresseerd is in dit soort werk. En dit zorgt voor een grotere doorstroom en daar zijn we zeer content mee. Maar graag wil ik toch wel even een beetje duidelijkheid hebben in hoe de zaken bijvoorbeeld neergezet worden in de praktijk. Daarbij is mijn eerste vraag van de voorfinanciering, is daar een alternatief op of moet het echt uit de reserves komen? En wat maakt dit dan budgetneutraal? De volgende vraag wat ik daarbij heb is een zinnetje, er stond bij niet alle vacatures worden opgevuld. Wat wordt hiermee bedoeld? En welke vacatures worden dan wel of niet opgevuld? En vervolgens is de koppelende vraag van wat is de visie achter de keuze voor deze richtingen en welke facturen wel of niet vrijkomen of ingevuld worden. En op welke manier wordt het pact gemonitord? Hoe wordt het in de praktijk nagegaan, hoe alles uitgevoerd wordt en neergezet wordt? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Paalman.
Dank u wel, voorzitter. Even nog een vraag aan mijn buurman. Was dit ook enigszins een open sollicitatie?
Nee.
Niet. Ja, jammer. Een aantal goede vragen, daar sluit ik me bij aan. We zijn ook zeer blij met het generatiepact. In ons verkiezingsprogramma hadden we iets opgenomen over tandembanen. En daar sluit dit idee hartstikke mooi bij aan. Eén vraag nog wel. Er is landelijk op dit moment een discussie over het minimum jeugdloon en het minimumloon. En in het verlengde van dit generatiepact vroeg ik me af, wat is het beleid hier in de gemeente Hellendoorn? Hanteren wij ook nog het minimum jeugdloon of hebben we alleen maar het minimumloon? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw ten Haven.
Dank u wel. Burgerbelang is van mening dat het goed is dat er mogelijkheden zijn binnen het personeelsbestand en mogelijkheden komen om te vernieuwen en te verjongen. Maar goed, we hebben nog wel wat vragen als het gaat om... nou, is dit de weg? Hè? De vraag is, zijn er meer mogelijkheden onderzocht? Een tweede is, als het gaat om de financiën... het college, en dat sluit wel een beetje aan bij de vragen die ik eerder gehoord heb... zegt van het is budgetair neutraal, maar er wordt op basis van aannames nu een plaatje neergelegd. U vraagt ook 1 miljoen aan voorschot en u denkt dat dat terugkomt. Is er al enige indicatie hoeveel animo er is? En stel dat u maar voor 5 ton nodig heeft, dan neem ik aan dat u niet meer dan 5 ton opneemt. Maar ook ja, toch onze vraag, we doen nou een behoorlijke grip in die VAR en welke gevolgen heeft dat? En ik kan me voorstellen dat er ook andere belangrijke zaken zijn die uit die VAR eventueel gehaald moeten worden. Als we kijken naar de maatregelen, dan lijkt ons dat de CAO van ambtenaren is gewoon goed. Ik denk dat we dat met elkaar kunnen concluderen. Maar dit is wel een flink extra wat we bieden, hè, naar mensen. Maar aan de andere kant staat daar wel die verjonging tegenover. En we weten niet precies hoe het zit, maar wij kunnen ons voorstellen dat inderdaad het ambtenarenapparaat, dat vind ik altijd een nawoord, maar het personeelsbestand vergrijst en steeds meer vergrijst. En dat het gewoon heel goed is voor een organisatie dat die verjongt. Dus wij zitten wel aan de positieve kant van het voorstel, zal ik maar zeggen.
Dank u wel, meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hier ligt de vraag voor of wij akkoord kunnen gaan met 1 miljoen uit de... En dan staat de ene keer wordt er gesproken over de VAR en de andere keer over de algemene reserve. Wat is het precies en in welke termijn denkt u ongeveer dat dat er terugkomt? En voor de rest, ja, dit generatiepact is al aangenomen. Daar heb ik verder geen vragen over. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Mak.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA is positief over dit generatiepact. Wij kunnen dan ook instemmen met het voorgestelde oplossing om maximaal 1 miljoen beschikbaar te stellen uit de vrije algemene reserve. En daar dit budget neutraal verloopt, is dit een prima iets. Generatiepact, we hebben tijdens de informatieavond daar informatie over gehad. En het is goed dat ouderen... korter door mogen werken, maar hun kennis overdragen aan jongeren. En zo verversen we ook het ambtenarenbestand hier. Dus wij zijn daar heel erg positief over. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Janssen.
Dank u wel, voorzitter. Om hoeveel mensen gaat het die in deze regeling zouden kunnen passen? Het komende jaar bijvoorbeeld. Dat is een vraag. En het lijkt ons toch veel duurder om dit te doen. Natuurlijk is het heel mooi om te verjongen, maar... Als ondernemer denk ik echt van, pjoe, 50% werken, 70% salaris. Je bouwt wel 3 jaar pensioenopbouw door. Ik vind het wel mega duur verhaal, zeg maar, voor de gemeente. En hoeveel geld zit er dan nog in de algemene reserve, is een vraag. En zou het ook kostenneutraal kunnen? Dat waren onze vragen vanuit de ChristenUnie.
Dank u wel, meneer Daggert.
Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Ja, de fractie van D66 en ook haar woordvoerder heeft twijfel en vragen. Los daarvan hebben we wel een positieve insteek over het geheel. En de vraag die mijn buurvrouw denk ik terecht stelt, die herhalen we. Wij gaan in principe niet over de regeling. Daar staat ook aan in het raadsvoorstel. Het vaststellen van de regeling is een bevoegdheid van ons college. Nou, dat denk ik prima. Aan de andere kant mogen wij er wel iets van vinden. Dat was het alleen maar omdat we er een flink stuk geld tegen aanleggen. Moet me nog, als je naar de bank gaat om te lenen, dan wordt er het algemeen ook gevraagd van wat voor huis koopt u. Dus ik vind toch dat we er iets van mogen vinden. En dan ben ik het met mijn buurvrouw eens dat het wellicht een goede regeling is, maar ook een goudgerande regeling. En die goudgerande regeling, 50% werken, 70% betalen en 100% pensioen, die komt nog meer in dat daglicht te staan. En nogmaals, het is iedereen van harte gegund, omdat wij hier met een personeelsbestand te maken hebben wat een relatief hoog salarisniveau heeft. Ik heb aan de hand van de jaarrekening 2013 in dit geval, staat op pagina 75 een aardig tabelletje over loonkosten en aantallen medewerkers. En dan kom je toch op een, ja, als je dat wat gaat plussen en minnen, en je telt daar de werkgeverslasten af, dan kom je toch aan een gemiddeld salarisniveau van 59.000, bijna 60.000 euro. Als je dan kijkt dat Jan Modaal 35.500 verdiende in 2013, dat een bijstandsmoeder waarschijnlijk op 18.000 zit, dan heeft mijn buurvrouw nog meer gelijk dat ze zegt, ja, het is wel een heel erg luxe regeling. Maar nogmaals, er zijn natuurlijk ook wel argumenten om dat in te voeren. Dat gezegd hebbende, dan nog wat over, ja, moeten wij hier een miljoen aan voorfinanciering tegen aanleggen? Of kun je het niet halen uit de lopende exploitatie? Want waarom hebben we een miljoen aan voorfinanciering nodig? Die hebben wij nodig omdat wij vinden dat wij daar gelijk weer nieuwe mensen tegen in moeten zetten. En je zou ook kunnen zeggen, daar zijn we even wat voorzichtiger mee. Onze fractie heeft altijd gezegd, we moeten proberen om met besturen hier wat goedkoper te maken. En besturen is hier 70% arbeidskosten. Dan zul je, en ik weet ook dat een aantal andere fracties daar wel eens hun ideeën over gehad hebben. Dus onze vraag zou zijn, is het niet te halen uit de exploitatie? Een ander punt wat we toch aan de orde willen stellen, en daar kijk ik mijn collega raadsleden aan. We hebben in november 2014, en u zult er niet allemaal bij geweest zijn aan deze tafel, maar de meeste wel, hebben we met elkaar de regeling, de reserves en voorzieningen vastgesteld. En daar hebben we ook spelregels met elkaar afgesproken. En ik heb hem gisteravond nog eens even op nagelezen. En dan staan er onder andere spelregels in wat we met de vrij aanwendbare reserve willen en hoe hoog we die willen hebben. En dan zeggen wij, we willen die laten groeien. We willen die eigenlijk alleen maar gebruiken voor noodsituaties. Dan zal dit misschien een noodsituatie zijn, maar daar kun je van mening over verschillen. Dus er zijn best nog wel een aantal vragen. En wat ik u dan ook mee zou willen geven, dan kijk ik ook even naar mijn collega's hier aan deze tafel. Moeten wij niet eerst dan de discussie voeren, wat willen we nou met die vrij aanwendbare reserve? Hoe hoog is die trouwens? Weet u het? Wie weet het? Niemand.
Ik weet alleen dat er gisteren een miljoen uitgehaald is. Maar dat was
ja, maar dan is het dus x min een miljoen. Niemand weet het. Waar praten wij eigenlijk over, dames en heren? Dus wij zitten hier een pot te verdelen waarvan we begot niet weten. Excuses, mevrouw Spolder. Waar wij begot niet weten hoe groot die is. En ons voorstel zou toch zijn, nogmaals, we willen dit voorstel niet naar de prullenbak schieten. We willen de voorfinanciering niet naar de prullenbak schieten. Het voorstel van D66 is om de vragen te inventariseren. En die zijn er nu al. Om die vragen volgende vergadering van ABZM eventueel met een toelichting of nog eens meer met een presentatie. Maar ook de presentatie die wij gehad hebben, dames en heren, op de presentatieavond, die heb ik gezocht in de leeskamer. Daar stond behoorlijk wat extra informatie in. Die is niet te vinden. De informatie is beperkt. Het doet me een beetje denken aan de discussie die we gevoerd hebben over de pensioenen, over de vrijval van de pensioenvoorziening. En iedereen zat elkaar aan te kijken, we snapten het geen van alle. Laat het gewoon eerlijk zijn. En toch wordt aangenomen. We weten niet eens precies wat. Zo is het gewoon. Dus geacht college, ons voorstel is, inventariseer de vragen. Laat dan nog eens een keer opnieuw een ABZM-vergadering daar aan besteden. Laat dan ook proberen het uit te komen met positieve instelling. En dan moeten wij volgens mij dan naar de raad kunnen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Daggers. De burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal de vragen zoveel mogelijk beantwoorden. En als het om hele financiële vragen gaat, dan zit de portefeuillehouder Financiën ook naast mij. Ik begin met de vragen van GroenLinks. Eerst even algemeen, want u hebt ook vrij veel vragen gesteld over het generatiepak. Ik kan natuurlijk wel een aantal vragen beantwoorden. Maar het is juist wat een aantal van u ook heeft geconstateerd. Dat is op zich een regeling die sinds het dualisme bij het college ligt. Daar toen is afgesproken dat personeelsbeleid onder de bevoegdheid van het college valt. Maar dat neemt niet weg dat ik een aantal vragen wel uiteraard kan beantwoorden. En ook natuurlijk wel wil beantwoorden. GroenLinks begon met de doorstroming enzovoort. En dat is natuurlijk het geval. Het gaat om voorfinanciering. Hè? Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Voorfinanciering, dat betekent ook dat als er geld uit de VAR gehaald wordt, dat ook weer teruggestort wordt. Dus het is niet een greep uit de kas En dan komt het niet weer in. Er wordt ook aangegeven dat dat in 2024 weer is aangevuld. Dus even om de verwarring te voorkomen. Het gaat om voorfinanciering. U vroeg wat maakt het nou budgetneutraal? Kijk, het betekent dat als je zo ongeveer 4 mensen die vertrekken, daar zou je 1 van aan kunnen nemen van het bedrag. En dan ben je budgetneutraal bezig. Maar dat betekent wel dat je 3 mensen minder hebt. En dat is ook het verhaal, de vraag die de heer Daggert stelt. De werkdruk is enorm groot. Er zijn al ruim 40 mensen, 40 FTE weg. En dat pleit ervoor om juist nu voor te financieren om wat meer mensen aan te nemen. Wat zegt u, meneer Daggert?
Ik heb een vraag mogen stellen, mevrouw de voorzitter.
Ja, aanvullend.
U zegt tegen mij, of zegt tegen ons, als wij 4 mensen en daar regeling meedoen, kun je daar 1 persoon voor aannemen. Hoe komt u aan die berekening? Hoe komt u daaraan?
Ja, ik ga nou die technische berekening, weet ik niet. Maar goed, neemt u van mij aan dat dat ongeveer zo is? Dat is uitgerekend. Ik kijk even achterom. Dat is ongeveer het geval. Dat heb ik al begrepen. Ik vind overigens, we hebben een hele avond met elkaar gepraat en is voorlichting gegeven. Toen is ook tegen u gezegd, als u vragen nog hebt, dan kunt u altijd terecht bij de ambtelijke organisatie om al die vragen te stellen. En dan verbaast het mij enigszins dat nu de vragen komen om het toch nog een maand uit te stellen, terwijl u de afgelopen periode alle gelegenheid hebt gehad om al dat soort vragen te stellen. Toen is uitgebreid informatie gegeven. Er waren denk ik wel 15, 16 raadsleden aanwezig. Toen is echt tot achter de komma is u geïnformeerd. En dan vind ik het gek dat dat nu gezegd wordt, we moeten dat nog een maand uitstellen. Maar goed, dat terzijde.
Mevrouw de voorzitter, zou ik het dan gek mogen vinden dat u net een suggestie geeft dat er van 4 mensen die aan de regeling meedoen, dus 1 teruggehaald kan worden. En u kunt het antwoord zelf niet geven.
Ja, ik zit hier niet om overhoord te worden op mijn technische vaardigheden, zal ik maar even zeggen. Als het gaat om achter de komma te rekenen. Maar neemt u nou van mij aan dat is het? Volgens mij is dat zelfs die avond ook uitgelegd. Want ik kom er ook niet zomaar op. Als het gaat om de CAO voor ambtenaren, die hebben wij hier inderdaad. En die, dat is voor u, of u dat goud garant vindt. De CAO voor ambtenaren die is gekoppeld aan het aantal inwoners over het algemeen. En of u dat prima vindt of niet, nou volgens mij is die inderdaad goed. Maar dat veel mensen veel verdienen, komt ook omdat ze ouder zijn. En dus veel ervaringsjaren hebben. Zo werkt dat. Je krijgt daar jaarlijks een periodiek bij totdat je aan het maximum zit. En dat kan soms voor een aantal ambtenaren ook al heel wat jaren zijn. Hoeveel mensen er voor in aanmerking komen? Dat zijn 70 personen in deze organisatie. En dan gaat het om 60 FTE. Dus ook een aantal part-timers. Zijn er meer mogelijkheden onderzocht? Dat was ook een vraag, hè? Zijn er meer mogelijkheden onderzocht? Er zijn heel veel mogelijkheden onderzocht, maar het is wel heel erg gekeken wat mag. Want het moest wel mogen binnen de afspraken die daar zijn. En dit is wat binnen de CAO-afspraken is toegestaan. En ook in meerdere gemeenten in Nederland inmiddels gebruikt of uitgevoerd wordt. Of in elk geval voorbereid wordt. Ik heb net 2,5 dag een conferentie gehad met burgemeesters en dit onderwerp ook even aan de orde gesteld. Toen bleek dat in heel veel gemeentes dit op dit moment speelt en dat ook in voorbereiding is. Even kijken, ja, als er minder nodig is, uiteraard, dan hoeft er ook niet meer uit de VAR te worden opgenomen. Dat lijkt me ook heel erg logisch. Wat we inmiddels wel weten, dat er wel belangstelling voor is. Hier wordt in de stukken uitgegaan van we verwachten 40% belangstelling. En, maar goed, het is allemaal nog in een oriënterende fase. En het vermoeden is wel dat dat bestaat. Want het hangt van natuurlijk af van de regeling is net besloten door het college en ja, mensen moeten wel binnen een bepaald aantal maanden echt een oordeel geven. En dat geldt voor mensen vanaf 59 jaar. Die moeten nu dus aangeven, dus nu of nooit, of ze zeg maar aangeven dat ze met hun 63ste van die regeling gebruik zouden willen maken. Ik noem maar wat. Dus dat zijn ook niet de makkelijkste keuzes waarvoor mensen gesteld worden. Want de kans bestaat natuurlijk dat die regeling gewoon, dat het gewoon nu of nooit is. Nou, dat kost wel enig denkwerk. En dat klopt ook wel. Maar er is wel veel animo voor, zoals we het op het eerste gezicht zien. Even kijken. Nou, wat betreft de stand van de reserves, dat is een hele concrete vraag. Volgens
maar dan kijk ik even de algemene financiën. Even kijken, de VAR is 2,3 miljoen, de vrij aanwendbare reserve. Dan hebben we ook nog een financieringsreserve, die is 3,3 miljoen. En dan hebben we nog een bufferreserve, die is 1,6 miljoen. Kijk even naar de portefeuille.
Algemene bufferreserve, ja.
Algemene bufferreserve, ja. Dus het is niet zozeer, dan kom ik wel weer terug op wat de heer Daggert ook zei. Het is niet als dekking, maar als voorfinanciering. Dan gaat het ook weer over de doelstelling. Dat vroeg ook de heer Knobben naar. Die doelstelling, dat zijn natuurlijk een heel aantal onderwerpen die genoemd zijn. En u heeft dat gelukkig met elkaar ook benoemd. Hè? Dat het gaat om vers bloed in de organisatie, om doorstroming. Als mensen vertrekken, dat je mensen die weggaan, dat die halftime werken, maar andere mensen kunnen opleiden, kunnen coachen. Dat soort mensen die ouder worden, juist minder willen werken, omdat ze dan bij wijze van spreken productiever zijn. Ook dat heeft voordelen. Dus het hele rijtje voordelen is in de brief aan u ook genoemd. Echt concrete vragen verder. Even burgerbelang, de animo. Ja, even kijken, gemeentebelang zijn nog. Wat gaat het nou over? VAR en het is de vrij aanwendbare reserve. Daar staat de VAR voor, ja, de algemene reserve. Dus volgens mij mag je dat door elkaar gebruiken. Maar dan kijk ik even naar de portefeuille. Oh, help! Nou, dat is echt een...
Mag de wethouder dan even?
We houden wel even uit. Maar volgens mij zijn dat de vragen die ik... Er zijn meer opmerkingen gemaakt dan... Volgens mij heb ik alle vragen over hoeveel mensen enzovoort. En of het gemonitord gaat worden. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk wel het geval. Alleen, het is een nu of nooit beslissing. Dus het is wel zo dat mensen nu moeten besluiten of ze gebruik gaan maken van die regeling. En wat er dan precies gemonitord moet worden, ja, dat is natuurlijk van belang voor het personeelsbeleid. En dat personeelsbeleid wordt natuurlijk constant gemonitord.
Wethouder, leg even uit het verschil.
Nou, we hebben een algemene reserve. En daar zitten dus die drie onderdelen in van de VAR, de financieringsreserve en de bufferreserve. Maar misschien nog even een vraag in de zin ten aanzien van de VAR en dat spaarmodel wat erachter zit. En er was ook nog een vraag, kan het niet als een lopende exploitatie die aanvullende kosten, die we zo gezegd, lukt dat dan niet? En voor het beeld, de burgemeester heeft dat ook wel uitgelegd, 50% werken, 70% salaris, 100% pensioenopbouw. Dat is heel belangrijk voor mensen, zeker in die fase, boven de 60. Wat gaat straks met mijn pensioen? Dus dat is de achtergrond voor dat soort regelingen. Is dus dat bij 70% salaris, kunt u zien, dan is het 30% goedkoper. Dat valt vrij aan loonkosten. Maar we zeggen, wij vervangen over instroom. En nogmaals, als je zegt, ik wil dat maar beperken tot die 30%, ja, dan kunnen wij deze organisatie veel minder mensen weer terughalen. Terwijl het werk echt lastig is en daar moeten we ook echt ook op die manier wat aan doen. En we trekken in wezen dat vervangingsproces van onze oudere medewerkers trekken wat naar voren. En dat betekent dat een deel van die 70% vrijval, die gebruik je voor het vervangen, maar je hebt er een stukje surplus voor nodig, de eerste jaren, om dat extra. Nou, dat is dan berekend op maximaal 1 miljoen. En na 2020 gaat het terug, dan sparen we terug. En dan valt die miljoen ook weer bijgebracht. En dan zult u ook zien dat meerjarig zal het ook een voordeel opleveren voor exploitatielasten. Want het personeel dat dan wat jonger binnenkomt, ja, dat duurt nog wel echt wel even voordat ze weer op het niveau zouden zitten van, nou, waar nu gemiddeld de 60-plussers zitten. En dat is in wezen, ja, die boog. En vandaar dat we zeggen, ja, waar kunnen wij dat dan voorfinancieren? Het is inderdaad voorfinanciering. Vanaf 2020 wordt het weer teruggesteld en we zitten er bovenop. En nogmaals, met de burgemeester heeft het al gezegd, in het kader van vroegtijdig goed inspelen op veranderingen in personeelsformatie en leeftijdsontwikkeling, denken wij dat het een goede regeling is. En ook financieel aanvaardbaar om het zo te doen.
Meneer Daggert.
Ja, ik heb nog een aanvullende vraag aan meneer Beintema. Kunt u het uit de exploitatie halen? Als ik het stuk lees, dan schrijft u letterlijk, Wij stellen voor de vrijval van de formatie van deze regeling volledig opnieuw in te vullen en opteren voor voorfinanciering. En dan komt het doordat wij zetten een nieuwe medewerker voor 50% in. Dus wij gaan mensen voor 50% aanstellen. Dan is toch, dan klopt de beredenering van uw burgemeester niet. Want dan gaat u meer mensen daarvoor in kunnen zetten. Maar dan, als u ze voor 50% inzet, dat betekent dat u dus niet 1-op-1 gaat vervangen. Nee, u gaat ze voor 50% vervangen. En dan heeft u volgens mij die voorfinanciering nog niet zo nodig. Het staat hier letterlijk. een nieuwe medewerker voor 50% aanstellen. En ik heb toch echt de indruk, mevrouw Raaf, dat u toch de rekensom niet goed is. Of,
ja, ik sluit me aan bij meneer Dagger in dit geval. Maar als je nieuwe medewerker voor 50%
zullen we het wel even via de voorzitter doen, want anders dan gaat het daar niet goed.
Neem me niet kwalijk.
In mijn hoofd ook niet, maar daar ook niet. En daar is de opname waar mensen mee kunnen luisteren. Meneer Geurgis.
Neem me niet kwalijk, mevrouw de voorzitter. Ik was mijn jeugdig enthousiasme. Vergeef me alstublieft. Ik ben het toch eens met meneer Dagger daarin. Helemaal als je medewerkers inderdaad voor 50% aanneemt. Als er jonge medewerkers zijn, die kunnen betaald worden, denk ik, uit die 30% die wat een oudere medewerker zou verdienen. En een aanvullende vraag, nu ik dan toch eigenlijk het woord heb. Als er op dit moment nog 2,3 miljoen in de VAR zit en er is gisteravond aan dezelfde tafel hier 1 miljoen uitgehaald en er wordt nu 1 miljoen uitgepeuterd, dan is de VAR op in mijn beleving. En ik weet niet of dat zo'n goede zaak is. En dan is het inderdaad, in het kader van het dualisme ligt het personeelsbeleid bij het college, zeer zeker waar. Alleen volgens mij gaan wij hier aan deze tafel over de vrije reserve. Dus daar zit nog wel iets. Ik neig toch heel erg mee in het verhaal met meneer Dagger in dit geval.
Oké, dank u wel. Er werd gevraagd of...
Of meneer Willemsen even de...
Meneer Willemsen even toelichting wil geven.
Even de rekensom wil maken.
Dat vind ik goed, dus laten we dat... Wou je die voor of na die tijd hebben? Even de microfoon gebruiken, mevrouw Ten Haven.
Ja.
Ga uw gang, kort.
Het voorstel gaat uit van aannames. De burgemeester zegt ook heel duidelijk, en ook de wethouder, het geld komt weer terug. 1-op-1, budgetair neutraal. Ik kan dat uit een stuk onvoldoende nog zien of dat ook het geval is. Ik wil weten welke financiële risico's lopen we. Want op een gegeven moment wordt er wel een contract getekend met werknemers die vertrekken of voor een deel vertrekken. Er komen anderen voor terug, hè, die qua niveau misschien hoger zijn en duurder zijn. Dus er ontstaat toch een heel spel. En u zegt, nee, budgetair neutraal. Maar dat kan ik 1-op-1 nog niet zien.
Laten we de heer Willems maar eens even uit laten leggen hoe het in elkaar zit. Ga u gang.
Dank u wel. De regeling is in die zin te verduidelijken dat de mensen die gebruik maken van de regeling gaan 50% werken, krijgen 70% betaald en 100% pensioenopbouw. Die 20% salaris, of die 70% salaris, maar betekent dat in bruto 30% salaris vrijvalt, maar daar valt nog een klein stukje weer van af, omdat daar ook een stukje pensioenopbouw betaald wordt door de werkgever. Dat hebben we ongeveer gekwantificeerd op 25% per medewerker. Dus als er 4 medewerkers stoppen, zeg maar, 4 medewerkers maken gebruik van de regeling, dan hebben we 4 keer 25%, kunnen we 1 nieuwe medewerker voor aantrekken. Even puur formatief gezien, even los waar die ingezet wordt. Wij hebben nu, of het voorstel wat het college doet, zeg maar, is dat als we dus niks doen met voorfinanciering, is dat wat we kunnen gebruiken, zeg maar. Het voorstel is, zoals ik het door de bestuurder aangegeven is, dat we ervoor opteren de volledige vrijval aan formatie opnieuw in te vullen. Dat betekent dat we 50% mensen minder gaan werken en die 50% eigenlijk willen benutten en gelijk weer in willen vullen. Daarvoor heb je dus extra geld nodig. Daarvoor is die voorfinanciering. Omdat we maar 25% vrij spelen, hè, zo'n het eerste model, gaan we nu 50% herinvullen. Dus die aanvullende 25% om op die 50% compensatie te komen qua formatie is nodig voor de voorfinanciering. De voorfinanciering is nu zodanig dat we, uitgaande wat ook al gezegd is, relatief dure medewerkers op dit moment hebben. Dus iedereen die in feite in die leeftijdsgroep zit allemaal boven in de schaal. En de verwachting is natuurlijk dat we met jongere mensen, dat die veel lager ingeschaald worden. Nou, daar valt dus een financieel voordeel mee. Dus voordat die mensen eindelijk weer op dat niveau zitten van de mensen die nu de organisatie verlaten, ben je zoveel jaar verder. En we hebben uitgerekend dat het model dusdanig werkt dat we, als ik het niet goed zeg, Arno moet maar even een seintje geven, dat we in 2021 in principe het weer terugverdiend hebben. Dus als we nu voorfinancieren, hebben we het in 2021 terugverdiend. En de verwachting is dus dat we dan meer inverdienen qua geld, omdat dus de nieuwe medewerkers goedkoper zijn. Maar dat wat we extra inverdienen, zetten we niet opnieuw informatie in. Dus de formatie is puur 1-op-1, 50% minder werken, 50% compensatie. Het is niet zo dat het geld, zeg maar, wat vrijvalt, hè, en uiteindelijk meer misschien wordt, hè, vanaf 2021, dat we dan even leuke extra formatie erbij gaan zetten. Nee, dat hebben we gezegd, dat doen we niet. Heeft het college ook nadrukkelijk, is het ook in het besluit meegenomen. En als wij te zijn tijd of tussendoor gewoon vinden als organisatie dat we personele voorstellen moeten doen, moet die gewoon via de Koninklijke Weg voorgelegd worden. Maar dat heeft met deze regeling niks te maken. Hier heeft puur formatief gezien, is het de regeling 50% minder werken, 50% valt vrij. En financieel gezien, zeg maar, voorfinancieren, omdat we iets meer nodig hebben om die 50% opnieuw in te kunnen vullen. De eerste 4-5 jaar hebben we extra geld nodig, dat verdienen we dus terug. En uiteindelijk verdienen we dus meer terug, ervan uitgaande dat we na 21 nog lang niet op de maximale schalen zitten van de medewerkers die nu aangetrokken worden. Dus dat is de constructie. Dus uiteindelijk, ja, kun je zeggen, we verdienen er geld aan.
Ik zag net een vinger van meneer Geurgis.
Ja, helder verhaal op zich, alleen de allereerste stap, die... Of ik denk mank of ik kan u niet volgen, de gauwheid. 55% werken, 70% salaris, 100% pensioen is helder. Daardoor verdien je ongeveer 25% per medewerker die er nu zit. Logisch verhaal. U zegt met 4 medewerkers hebben we dus 100% is 1 nieuwe medewerker. En die link leg ik niet, want de basis is toch juist dat de ouderen die hoog zitten in de schalen lekker minder gaan doen. Dus dan zou je toch in mijn beleving, noem maar wat, voor 2,5 of voor 3 mensen al 1 nieuwe hebben in plaats van voor 4.
Nee, dat hebben we net uitgelegd, of proberen uit te leggen, dat we dus niet de extra middelen in financiële zin gaan gebruiken voor extra formatie.
Nee, precies.
Het is puur formatief geredeneerd. 0,25 speel je ongeveer.
Ja, puur formatief, maar in kosten. In kosten zijn nu, als nu zeggen, 4 mensen doen mee. Dus dan zal 4 keer een kwart salaris vrijvallen. Maar daar kun je toch 1,5 nieuwe medewerker voor neerleggen, omdat die een stuk goedkoper zijn. Terwijl u net zegt van, ik kan er daar 4 voor terugnemen.
4 per die gebruik maken van de regeling, kunnen we 1 formatie invullen, zeg maar.
Ja, 1 formatie invullen, ja. Maar die kost lang niet zoveel als die 4. Ja,
dat klopt.
Ja, precies.
Anders zouden we wellicht ook wel meer geld nodig hebben. Maar daar, en we weten dus ook niet hoeveel mensen gebruik maken van de regeling.
Nee.
Afhankelijk van
het ene is financieel, het andere is zuiver, ja. Een kwart van het poppetje, zou ik maar zeggen. Heel oneerbiedig.
We gaan nu uit van een bepaalde deelname, dat is ook in de stukken aangegeven. Ja. Van de doelgroep, zeg maar, dat zijn 70 mensen die in principe in de bandbreedte zitten.
Ja.
Alle mensen zullen daar geen gebruik van maken. Het is ongeveer 60 FTE waar we het over hebben. Maar er zitten ook al een aantal mensen in die heel kort voor de pensionering zitten. Nou, daar is eigenlijk de regeling niet meer zinvol voor.
Ja, helder.
Dus je zult er geen gebruik van maken.
Dank u wel.
Meneer Titsing wil nog even wat toevoegen, aanvullen.
Ja, op zich, wat u zegt, klopt wel. Hè? Dat we net iets meer, wat de heer Wilson zegt, dat is net informatie berekend. Als je het in geld uitdrukt, klopt het inderdaad dat je net iets meer kunt invullen. De vraag van de heer Dag, het was ook van, kan niet uit de exploitatie betaald worden? Grotendeels kan dat, alleen je mist net een heel klein stukje. En dat heel kleine stukje is het eerste jaar, om het in geld uit te drukken, 140.000 euro. Dat loopt op naar 218, 255, 233 en dan in 2020 nog 170.000 euro. Daar kom je zeg maar ongeveer op die 1 miljoen uit. Wat de heer Willems zegt, vanaf 2021 gaan we terugverdienen. Nog relatief weinig, 5.000 euro. Maar dat loopt dan op naar 170, 360 en structureel ongeveer 4 ton. En daarmee kunnen we zeg maar in de periode 2021-2025 kunnen we terugstorten in de VAR of algemene reserve. En na 2025 heb je dan nog een ergens tussen de 2, 3 ton structureel voordeel. Wat natuurlijk wel afloopt doordat de mensen ook doorgroeien in hun salarisschalen.
Maar u bevestigt bij deze, en dat was ook logisch, dat wanneer we 4 mensen aan de regeling meedoen, kunnen we meer dan 1 nieuwe medewerker, mevrouw de burgemeester, aannemen.
Ja, maar het is net hoe je het uitlegt. Kijk, wat
ja, nee, maar laat het even helder zijn.
Ja, nee, budgetair gezien wel, formatief niet. Dit is net, kijk, wij praten ook in bezuinigingen, praten we over 40 FTE bezuinigingen. Dan praat je echt over FTE's en dan praat je ook over ja, soms lagere loonschalen, soms wat hogere loonschalen. Dus ja, de ene keer praten we in FTE's, de andere keer in bedrag. FTE technisch gezien mogen we niet meer invullen dan we afgesproken hebben. En dat betekent dus per 4 deelnemers in FTE wat we in kunnen vullen. Dat klopt. Alleen als je dan budgetair gezien kijkt, dan klopt het inderdaad dat het iets uit de pas loopt. Omdat de nieuwe medewerkers normaal gesproken in in lagere salarisschalen zitten.
Oké, dank u wel, meneer Titsing. Ja, in mijn achterhoofd begint nou op te borrelen van waren jullie er allemaal niet bij? Want heel veel waren er wel bij die avond, bij die voorlichtingsavond. Maar goed, maakt niet uit. Meneer Dagger, ook voor u geldt dat we u via de voorzitter moeten spreken. Ja, maar ik heb u net even laten gaan, omdat ik vind het moet ook niet te strak in zitten. Maar nogmaals, anders gaat het bij het systeem gewoon niet goed. Meneer Dagger heeft het woord.
Nou, ik was inderdaad ook op de informatieavond. Wat mij wel verbaasd heeft, het was een goede informatieavond. Normaal gesproken krijgen wij als raadsleden, als commissieleden, na die tijd inzage in de presentatie in de dia. Die was er niet. Ik heb de griffier nog gevraagd, ligt er meer informatie op de leegschermen? Ja, zegt de griffier, ga rustig kijken. Maar de informatie is minimaal. Dus er zal dan blijkbaar toch een gedeelte niet wel gepresenteerd zijn, maar blijkbaar bij nader inzien toch niet aan ons besteed zijn, want het was niet voorhanden. Dus tot op zekere hoogte heeft u gelijk, mevrouw de voorzitter.
Kijk, daar ben ik toch blij mee dat ik tot op zekere hoogte, ik hoef niet altijd gelijk te hebben, maar burgemeester...
Ik wil geen ongelijk durven geven.
Anders gaan we naar de tweede termijn.
Voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over minimum jeugdloon.
Oh, mag dat je een tweede termijn?
Ik kan het wel beantwoorden. Wij volgen gewoon de CAO-ambtenaren. En volgens mij hebben wij geen jongeren onder de 23. Dus dat praktisch niet. Dat is ook dus een probleem.
Dan zijn we wel heel erg hard aan verjonging toe. Tweede termijn, wie? Mevrouw ten Haven, meneer Paalman. Meneer Dagger, ga uw gang.
Nou goed, laten we het kort houden. Ik denk dat de meerderheid hier... Ik zou ervoor willen pleiten dat wij in zijn totaliteit deze regeling kunnen verwerpen of kunnen aannemen. Mijn voorstel is nog om om nader informatie te krijgen. Ik moet wel zeggen, de ambtenaar heeft inmiddels nader informatie gegeven. Er blijven veel vragen over, het zij zo... Ik laat het hier even bij. Ik wil het feestje ook niet bederven.
Dank u wel. Blijf onverlet, meneer Dagger, dat ook voor u geldt, dat u contact kunt nemen met ambtenaar als u nog meer vragen heeft.
Doe ook mijn enige reden.
Mevrouw ten Haven.
Dank u wel. Nogmaals, het doel is goed. Daar staan we helemaal achter. Als we kijken naar de opbouw, dan vragen wij ons af of die budgetaire neutraliteit, die is op basis van aannames, of dat ook gehaald wordt. Hè? Het zou stinkende best doen om dat te doen, hoor ik hem vaker zeggen. Ik denk dat hij dat ook doet, maar goed, er zit een risico in. Dan de stand van de VAR, hè? Het voorstel is uit de VAR te halen. Dat is wel een lastige, want ik heb het idee, als ik de stukken lees, dat in juni, juli er een duidelijk wordt van hoeveel er gebruik van zullen maken. Maar misschien heb ik dat niet helemaal goed. Is het idee om met elkaar, want de burgemeester zegt, we zullen flink monitoren, om toch te kijken of je het wel voor een deel uit de exploitatie kan halen en een deel uit de VAR. Ja, ik doe maar een voorstel.
Meneer Paalman.
Dank u, voorzitter. Ja, dat we nu nog geen medewerkers hebben van onder de 23 zegt natuurlijk niet dat dat zo blijft. Dit is juist een regeling bedoeld om weer jongeren in dienst te nemen. En tegenwoordig als je van de HBO bestuurskunde komt, dan kan met 21 al bijvoorbeeld. Maar dat terzijde. Ik ken de CAO-ambtenaren wat dat betreft niet. Maar als daarin staat dat iedereen het minimumloon krijgt, dan zou ik tevreden zijn. Wat voor de rest deze regeling betreft en deze discussie horende. Fonds, is dit een investering die je doet? We weten allemaal dat de laatste jaren flink is gesneden op het ambtenarenapparaat. In algemene zin vergrijst het. Ja, je krijgt straks gewoon een gat qua kennis. En daarom is deze regeling juist zo mooi, omdat je nu dat alvast compenseert. Ja, en dan geef je nu inderdaad wat extra geld uit. En inderdaad, dat komt later terug. Dus ja, wij vinden het prima zo.
Oké, de burgemeester.
Even over de periode, wanneer we inzicht hebben in de regeling. Als de raad het goedkeurt, dan gaat de regeling op 15 februari open en sluit die op 15 juli. Dus dan moeten mensen dat ook zeggen. Dus dat is denk ik helder. En dan is het ook duidelijk zicht. En ik weet niet of de wethouder nog iets over de risico's wil zeggen. Want kijk nog even.
Ja, is goed. Het is altijd, met dit soort... regeling, want we moeten aan de slag, hè, naar de mensen. De mensen moeten daarop inschrijven. U heeft een hele toelichting en achtergrond gehad. En er is uiteraard zo dat er wordt gewerkt met aannames van deelname. Nogmaals, is al gezegd, iemand die net voor zijn pensioen is, zal dat niet meer doen, wellicht. Iemand die 60 misschien op dat moment ook niet. Nou, waar ligt dan het evenwichtspunt? Er zijn verschillende berekeningen ondergelegd en er is dan een aannamepercentage daarvan 40%. Hè. Dat zou denk, nou, dat is zo inschattingwijs. Men heeft hier overigens ook een aantal voorlichtingsbijeenkomsten al gehad met ambtenaren. Nou, daar proefden onze hoofden van dienst ook wel eens wat geluiden uit. Vandaar dat men denkt, nou, die 40% vindt men wel een reële inschatting. Nogmaals, ook in diezelfde inschattingsbereking is ook gemaakt. Nou, hoe lang maakt dan iemand gebruik? Dus het gaat niet alleen om het aantal mensen. Maar maak je 1 jaar, 2 jaar, 3 of 4 of 5 van dat soort regelingen gebruik. Hè? Dat is ook allemaal maar even afwachten. Nogmaals, daar zit een bepaalde formule in van inschatting. Niet dat we zeggen het is 100% en het is maximaal allemaal. Nou, dan kom je op aannames. Wij hebben echt op basis van de informatie, het goed horen naar de organisatie en potentiële kandidaten, is de verwachting van ons dat we met deze voorfinanciering van 1 miljoen op basis van deze getallen uit kunnen komen. Nogmaals, de regeling loopt, of de inschrijfperiode is tot 15 juli. Dus, maar misschien dat ik dan voor de burgemeester antwoord, maar ik denk dat wij zodra we dat hebben, wij aan de commissie ook zouden kunnen rapporteren wat daadwerkelijk uit. Want dan heb je echt dat daar de cijfer. Maar omdat we echt het vertrouwen, wat we horen uit de organisatie, nou, dat dit wel een redelijk acceptabele inschatting is. Maar nogmaals, uiteindelijk gaat het erom wie zegt ja en wie zegt nee. En we kunnen natuurlijk ook niet bij iedereen thuis in huis kijken. En de overwegingen.
Oké, dank u wel. En nu zitten we in de derde termijn, maar die wil ik niet eerder in laten gaan dan dat ik eerst het voorstel van de heer Daggert nog even aan jullie voor wil leggen. Van, willen jullie het een maand uitgesteld hebben of niet?
Ik trek mijn voorstel in en ik stel voor aan mijn collega's. Nee, ik stel voor dat u voorstelt dat wij dit naar de raad doen en als hamerstuk. Dank u.
Goed, in de derde termijn. Beste mensen, kan dit stuk naar de raad? Kan het als hamerstuk naar de raad? Nee, het kan niet als hamerstuk naar de raad. Oké, dan gaan we naar agendapunt. Dan moet ik even kijken. 6. Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2016. Wie wil daarvoor het woord? Mevrouw Ten Haven. Mevrouw Ten Haven heeft het woord.
Hetzelfde probleem dan u dinsdagavond, want mijn opmerkingen komen niet voor de dag. Ja, zijn ze. We hebben eigenlijk 2 opmerkingen even, want dit is natuurlijk goed. Dit hadden wij voorgesteld, hè, burgerbelang. Dus we hadden een vooruitziende blik in november. Hè, dat niet te doen, die afvalstofheffing zo te verhogen. Maar wat ons verbaast is dat u nou zegt, we hadden van 570 huishoudens niet in beeld als het gaat om het gebruik maken van voor die 30 euro, hè, die korting. En dan denken wij, hoe kunt u zich nu vergissen in 570 huishoudens die er wel of niet zijn?
Dat was uw vraag, mevrouw Ten Haven?
Ja.
De wethouder.
Ja, dit is bekend.
Kijk, de afval. Ja, even ten aanzien van de afval. Er speelt een aantal zaken om goed te kijken. Eén element moet u ook niet inschatten ten opzichte van voorgaande jaren. We hebben bijvoorbeeld de omwisselingsactie van de containers. Die is vervroegd, hè, van januari naar voor 1 januari. Die is nu in december geweest. Zodat we op 1 januari precies weten welke combinaties eruit staan. Voorgaande jaren deden we dat daar niet. Nadien kwamen we achteraf met wijzigingen die we niet altijd meer goed konden verwerken. Dat is één actie waardoor we een beter inzicht hebben. Vervolgens zijn alle adressen zijn nagelopen bij de voorbereiding van in december door in dit geval een externe kracht vanwege een aantal redenen. Onder andere ziekte op die afdeling. En dat heeft opnieuw toegeleid om nog eens alles door te lezen. En dan kom je dus 400 in dit geval huishoudens tegen. Met afgestoffen leestand van 400 objecten. Ja, die kun je dan niet meenemen. Maar dat betekent aan de andere kant dus dat je ook minder die 30 euro. Dat soort vrijval is, ontstaat er dan. Ja, maar dat is verschil tussen riool en afval. Dus alle huisraketten zijn nu langslopen. Van, hè, is daar een aanslag mogelijk? Etcetera. Nou, dan als daar leegstand is, dan hoef je daar ook die algemene korting niet. Nou, en dat, op die wijze is dat gewoon goed tegen het licht te houden. Het hele bestand is gewoon nogmaals opnieuw weer helemaal doorgelopen. Nou, en dan blijkt dat dit eruit komt. Waardoor we inderdaad nu aan u een voorstel kunnen doen. In plaats van 2%, zoals bij de begroting aan de orde was, 0,75%.
Mevrouw ten Haven?
Daar zijn we het uiteraard mee eens. Maar het blijft nog een beetje een vreemd verhaal. Dat, ja, wij kwamen op de berekening 570 huishoudens. U zegt 400. Maar goed, het zal zijn. Het zijn veel leegstaande woningen die u eerder niet in beeld had. Hoe heeft u dat die andere jaren dan berekend?
De wethouder.
Ik dacht dat ik via die 75 kwam uit de riool. Volgens mij is dat een ander bestand, want daar zitten andere huizen in. Die 75 kwam, dacht ik, uit de rioolheffing. Daar zit een verschil in tussen leegstand. Het heeft te maken onder andere met recreatiewoningen, die dan wel onder de ene categorie vallen, niet onder de andere categorie van heffing. Ik dacht 400 bij de afvalstofheffing.
Wil u dit hier nog even goed nakijken en waardoor het komt, dat we daar nog even een keer antwoord
op krijgen? Ja, dat is goed.
Oké, okay, in tweede termijn nog, mevrouw, naar anderen. Gaan we naar de derde termijn. Kan dit naar de raad? Hamerstuk? In principe kan het als hamerstuk naar de raad. En als u niet tevreden bent, haalt u het hamertje er maar weer af. Oké, dan gaan we naar agenda punt 7. Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2016. Wie mag daarvoor het woord geven? Niemand. Kan naar de raad als hamerstuk. Prima. Dan gaan we naar agenda punt 9. Achter slaan we open, is te komen te vervallen. De besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie ABZM van 3 december. Wie wil daar iets over zeggen? Niemand, akkoord. Prima. Dan gaan we naar een rondvraag. Wie heeft wat voor een rondvraag? Meneer Geugies, mevrouw. Ik ga even opschrijven hoor. Meneer Geugies, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk een vrij simpele vraag. Als ik gisteravond en vanavond goed heb opgelet, dan is de VAR nu op Britom na. Ik wil graag weten of ik dat juist berekend heb en dus de conclusie kan trekken dat we na vanavond eigenlijk de komende jaren niks uit de VAR kunnen onttrekken, omdat die gewoon leeg is.
In de commissievergaderingen besluiten we niks. Hè? Dat moet allemaal in de raadsvergadering. Laat dat vooropgesteld zijn.
Nee, goed.
Maar goed, de vraag blijft even. En ik vraag aan de wethouder wat
u heeft, formeel heeft u gelijk, maar gisteravond is er door de commissie grondgebied eigenlijk akkoord gegeven op het een miljoen uit de VAR halen. Moet nog door de raad bekrachtigd worden, correct. Net als dit moet nog door de raad bekrachtigd worden. Maar zit er bijna een hamertje op, gewoon bijna. Dus ja, ik mocht het dan doorgaan, laat ik het dan zo zeggen, dan klopt het dan dat de VAR op 3 ton na op is.
Wethouder.
Nou, niet helemaal. Want ten aanzien van die 1 miljoen van SNED, die gaat er niet in één keer uit. Dat gaat in stapjes van 4 jaar om steeds het verschil bij te betalen. Dat heb ik net uitgelegd. Ten aanzien van de stand van 2,3, dat is op basis van wat we het afgelopen jaar, plus het laatste besluit wat u heeft genomen in de raad van december rond de APA. En er komen nog een aantal andere ontwikkelingen denk ik bij de farm. Die hebben alles te maken met de jaarrekening 2015, die natuurlijk nog moet worden opgesteld. En daar kan ook wel weer een aantal zaken richting de farm komen. Daar kan het nog niet over uitlopen. Maar op basis van het huidige getal 2,3, nogmaals, als de raad het besluit neemt over de parkeren, maar dan gaat dat pas 2017 lopen. En dat andere gaat in stapjes gefaseerd gebruikt worden. En daarnaast is er ook altijd nog de financieringsreserve die er ook altijd nog is. Ja, die maakt ook onderdeel van de algemene reserve.
Ja, maar ik vroeg om de VAR. Dank u.
Dank u wel, mevrouw ten Haven.
Dank u wel. Terechte zorg van de heer Geugies, moet ik zeggen. En de wethouder weet blijkbaar meer dan wij weten als raad. Maar dat hadden we dan ook graag geweten. Hè? Ook voor de volgende raadsvergadering, zodat we wel vrij kunnen besluiten over die VAR. Want u zegt de jaarrekening 2015, misschien zijn daar ook mogelijkheden, heeft u net genoemd. Dat kan. Maar goed, ik deel de zorg, hebben we ook gezegd, van de heer Geugies. Ik had even de vraag of de burgemeester al weet, want die zou een gesprek hebben over het laten bestaan van ons politiebureau. Dan de vraag hoe ver het is met de uitvoering van de motie rond de naamgeving Leo Te Brink op het tunnelpark. Dan zijn we verschillende mensen benaderd die zeggen het is nog steeds toch een zootje bij het station als het gaat om fietsen. Hè, helpt de camera niks of wat er niet gehandhaafd. Dan de vraag wat de positie van de gemeente is als het gaat om de AED's, onderhoud, maar ook kostengebruik. Dat was er recent ook in de media. En dan de vraag als het gaat om sluitingstijden. Vanuit Dalen is ons te oren gekomen dat zij ook bezwaar hebben gemaakt tegen een sluitingstijd. Dat er misschien nieuwe sluitingstijden op hand zijn. En Rijsse-Holte, misschien is het ook goed om in gezamenlijkheid afspraken te maken naar mening van onze fractie. Dat waren ze.
Dank u wel, de burgemeester.
Nou, hele rits, maar daar kan ik vrij snel denk ik ook antwoord op geven. Politiebureau, ik heb inderdaad een eerste gesprek gehad met mensen van de politie die echt bezig zijn om een business case te maken. En ja, informatie gegeven en verder nog niks gehoord. Ja, iedereen in Nederland heeft duidelijkheid op twee plekken in Nederland na. En dat is Rijsse-Holte en wij. Daar is de keuze uit en nog ergens anders. Nee, dat is duidelijk. In heel Nederland is verder wel duidelijkheid. Maar hier is vanwege beide politieke besluiten in beide raden wordt er een business case uitgevoerd. En dat is in de andere gevallen nooit het geval geweest. Daar is gewoon een besluit genomen. Dus vandaar. Dus maar dat duurt ook nog wel even, denk ik. En ons is verzekerd dat wij van elke tussenstap op de hoogte worden gesteld. En als ik wat weet, zal ik u daar ook van op de hoogte stellen. Tunneldak, dat moet ik u nog, dat weet ik op dit moment niet, krijgt u van mij. Fietsen, er worden geen fietsen gestolen, tot nu toe moet ik zeggen. Maar dat het er niet netjes geparkeerd staat, sterker nog overvol is. Want dat constateer ik zelf ook, als ik daar sta. Dan moeten we weer een keer een veegactie organiseren. Maar dat doet onze BOA. Die doet dat, maar daar zal ik hem ook op wijzen. Want ik heb ook zelf gezien dat er ook bij ons weer een brief binnen is gekomen. Dat daar gehandhaafd moest worden. Onderhoud AED's, dat zal ik even over moeten opnemen met de portefeuillehouder zorg. Dus dan moet ik even vragen hoe het daarmee staat. Wat betreft de sluitingstijden Dalen, dat klopt. In die zin dat we bezig zijn met de APV te herzien. Er moet uniformiteit komen over de terrassen. En we zijn ook in overleg met de WT4-gemeentes daarover om te kijken naar eenheid. Nou, het is niet zozeer nodig dat allemaal exact dezelfde tijden hebben, maar dat de politie maar weet dat in elk geval als iets in Nijverdal of Hellendoorn of waar dan ook plaatsvindt, dat dezelfde tijden zijn. Waarbij een van de uitgangspunten is geweest altijd als er 1000 mensen of meer zijn, dan, of 1500 mensen, dan is er draagvlak en dan kan het later. Waarop toen ik dat constateerde, en daarin had Dalen natuurlijk absoluut gelijk, dat als in Dalen 500 mensen of 700 mensen zijn, nou dan kan je niet zeggen dat er geen draagvlak is. Dus dat zal in elk geval ook aangepast worden. Dus dat klopt. En daarmee kijken we ook even. Want tot mijn verbazing was Rijsse-Holte al zover, terwijl er nog wel overleg is. Maar we zijn bezig om dat op elkaar af te stemmen. En dat komt in het voorjaar komt dat hier ook. Ja, precies. Daarom heb ik ook gezegd, dat moeten we ook snel doen. Want anders, want met gedogen komen we er niet. Want dat kan wel makkelijk gezegd worden, we gedogen het. Maar u weet ook, als er maar één klager is, dan moet de politie handhaven. Zo zit de wetgeving in elkaar. Dus ja, dan moet ook de tentorganisatie zich aan de tijden houden. En dus moeten we dat proberen te vermijden. Dat klopt. Dus dat waren ze heel kort en u krijgt van mij nog antwoord op de AED's en op Tunneldak. Ja?
Dank u wel, meneer Paalman.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijn vraag gaat over het volgende. Afgelopen raadsvergadering hebben we nog een discussie gehad over wat co-creatie nou eigenlijk is. En naar aanleiding daarvan heb ik het idee een beetje gehad van, goh, misschien moeten we als raad of als commissie voor onszelf eens nagaan van wat vinden wij nou definities van burgerparticipatie, co-creatie, van alles en nog wat. Ik heb dat her en der bij mensen ook een beetje in de week gelegd toen ik mensen sprak bij diverse bijeenkomsten. Ik heb ook bijvoorbeeld de burgemeester gevraagd en die zei van, goh, ga eens in gesprek met Jim Knol. Dat heb ik ondertussen gedaan en die zou het op zich wel interessant vinden om met ons eens een keer met een aantal raadsleden of commissieleden die daarin geïnteresseerd zijn om de tafel te zitten om het daar eens over te hebben. En met heb ik de afspraak gemaakt om komende dinsdag, wanneer er een bijeenkomst is, onder andere ook over burgerparticipatie, om misschien eens even de agenda te trekken en nou, gewoon ongedwongen om de tafel erover te zitten. En mijn vraag is, wie zou er nog meer geïnteresseerd in zijn?
Nou, commissie Leren, Maar misschien
hebben wij ook al niet zo'n groepje?
Sorry.
Hadden wij ook al niet zo'n groep?
Ja, wij hebben ook al zo'n soort groepje. Maar wij hebben ook... Ja, dit, hij maakt het nu breder. Je hebt gezegd co-creatie definiëren. En wij zeiden prima, willen we aan meewerken en meedenken. Dus ik dacht dat hij al geïnventariseerd had.
Op welk groepje duidt u nou, mevrouw Ten Haven?
Afgesproken met... ja... En die weet dat ook wel, met D66 en de Partij van de Arbeid, om eens te kijken van hoe we de vergadering ook toegankelijker kunnen maken voor burgers. Hè? Om daarin mee te doen, maar eigenlijk het hele proces eens te bekijken. Dus we moeten niet, ja goed, dit bijt niet als een definitie komt van co-creatie. En waar we wat voorgelegd wordt aan de raad en we kunnen met elkaar in vinden. En denk prima, kunnen we mee door. En dan kan het andere proces ook nog gestalte krijgen.
Mevrouw Mak.
Dank u wel, voorzitter. Kan dat ook even op de mail gezet worden? Want er zijn natuurlijk meer raadsleden dan wat hier aanwezig is, die daar misschien ook aan deel willen nemen.
Ja, dat was ook mijn voorstel, dat had ik al gezegd volgens mij.
Nog even ter aanvulling. Kijk, als het dan gaat uiteindelijk over de rol van de raad, dan zitten we in een andere discussie, want die discussie zouden we al oppakken. Dat heb ik al toegezegd bij de begrotingsbehandeling. En dat is veel breder dan het begrip co-creatie. En dat zou maandagavond in het presidium aan de orde komen, heb ik begrepen. Dus dan moeten we wel even kijken hoe breed we het maken. En hoe we de probleemstelling gaan definiëren, zou ik bijna willen zeggen.
Zou dan het voorstel kunnen zijn dat we eerst maandag het presidium afwachten en dat er daarna op de mail wordt gezet wat er dan moet gaan komen? Ik zie meneer Paalman al helemaal... Het wordt nu niet uit handen genomen,
nee,
hoor. Mag
precies.
Er toch meer doen, maar...
Kijk, voor de duidelijkheid, het gaat mij met name om definities te bepalen. Nog niet eens zozeer wat ga je ermee doen, bijvoorbeeld. Want dat is een veel bredere discussie, namelijk.
Ja. Mevrouw Ten Haven, als u wat wilt zeggen, moet u de microfoon gebruiken. Dat is echt heel, als je nakijkt, hè, als je zelf gaat kijken, is het zo ongelooflijk storend dat je niet hoort wat er wordt gezegd. Meneer Morsink.
Dank u wel. Ik ben benieuwd wat meneer Paalman zelf verstaat onder co-creatie en wat hij daarna wil met die definitie.
Nou, het gaat ook niet zozeer alleen om co-creatie. Kijk, als je het hebt over burgerparticipatie, dan heb je daar heel veel verschillende methoden van. Je moet het eigenlijk zien, burgerparticipatie of overheidsparticipatie, beide, moet je zien als een gereedschapskist waar meerdere gereedschappen in zitten. En het is wel belangrijk dat je weet van welk gereedschap, wat bedoelen we hier nou precies mee? Nou, daar hadden we afgelopen raadsvergadering toch wat discussie over. Dus mijn idee is van, laten we eens wat verschillende manieren van burgerparticipatie tegen licht houden. Voor het zelf definiëren van wat bedoelen we daarmee? Dat je die discussie in ieder geval in het vervolg niet meer hebt. Dat als er bijvoorbeeld, als je het hebt over co-creatie, dat als de raad het erover heeft, dat het college weet waar je het over hebt, dat de burger weet waar je het over hebt en andersom ook. Dat is eigenlijk het ideeën daarachter. En als u mij persoonlijk vraagt van wat versta ik onder co-creatie, dan is mijn simpelste uitleg zou zijn dat je samen er een handtekening onder zet. Dat is eigenlijk mijn simpelste uitleg van co-creatie. Je doet iets samen, je ondertekent dat samen van het is iets van elkaar.
Maar
moeten we het nog over hebben. Dat is misschien te veel voorstel.
Meneer Paalman, even een datumlijstje doorkijken. Ik dacht 26 januari. Een themaavond met Verenk. En daar wordt het principe co-creatie ook gehanteerd. Dus er zijn mogelijkheden genoeg te over, zou ik zeggen, om met elkaar over gaan gedachten te wisselen. Is het voor dit moment genoeg hierover? Ja? Verder geen opmerkingen meer? Dan sluit ik hier bij de vergadering. Het is 20:30.